Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn klaar voor een nieuwe week hier bij de radio en we gaan starten zoals gewoonlijk met muziek. Dit is Gerald Troost met zijn versie van het bekende lied 10.000 redenen.
Love the hero, mijn ziel. Oh, mijn.
Beste luisteraars, elke week kan u deelnemen aan onze prijsvraag. Dit alles in het kader van het jubeljaar 2025 Pelgrims van Hoop. Elke woensdag een nieuwe vraag en dan heeft u een week tijd om uw antwoord door te geven en zo deel te nemen aan deze bijzondere prijsvraag. U kan een speciale kaars winnen, ontworpen voor het jubeljaar 2025 hier bij Radio Maria. En misschien is het goed om de prijsvraag die sinds woensdag doorgegeven is via onze website nog eventjes te herhalen. Wat zijn de namen van de makers van de podcastreeks Kerk in Zicht? Een podcast dat u de laatste week heeft kunnen luisteren in het kader van de Week voor Eenheid onder Christenen. Wat zijn de namen van de makers van de podcastreeks Kerk in Zicht? U kan uw antwoord doorgeven via telefoon op het nummer 016 41 47 47, via e-mail naar info@radiomaria.be of via WhatsApp en sms op het nummer 0465 07 26 27. En alle informatie kan u zeker en vast ook terugvinden op onze website radiomaria.be.
Yeah.
beste luisteraars. 80 jaar geleden, op 27 januari 1945, werd het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. En gisteren bij het Angelusgebed zei paus Franciscus het volgende. Morgen, vandaag dus, is het internationale dag van herdenking ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust. 80 jaar geleden werd het concentratiekamp Auschwitz bevrijd. De gruwel van de uitroeiing van miljoenen Joden en mensen met een ander geloof in die jaren kan niet worden vergeten of ontkend. Ik herinner me de getalenteerde Hongaarse dichteres Edith Broek, die in Rome woont. Zij heeft ook onder dit alles geleden. Ze is een goede vrouw. En we herdenken ook veel christenen, waaronder veel martelaren. En ik doe opnieuw een beroep op iedereen om samen te werken, om de plaag van het antisemitisme uit te roeien, samen met alle vormen van discriminatie en religieuze vervolging. Laten we samen bouwen aan een meer broederlijke, meer rechtvaardige wereld, door jonge mensen op te voeden met een hart te hebben dat openstaat voor iedereen, in de logica van broederschap, vergeving en vrede. En bieden we daarom, beste luisteraars, samen een wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Hier vertrok de trein, hier op dit perron. Hier stonden de mensen, met angst in hun ogen, voor de reis begon. Een man met een vrouw met een kind met een toekomst. Mensen, als dieren opgejaagd, daar was het oost. Daar gingen ze heen, verder dan een trein kan reizen, naar de hemel, door de hel. Hier was het leven, daar was de dood. Voor elke bastaard en zigeuner, voor elke homoseksueel, elke jood. En ik kan het niet begrijpen, mijn hoofd kan er niet bij. Ik kan het niet begrijpen, mijn hoofd kan er niet bij. Er is te veel over geschreven. En het is natuurlijk veel te lang geleden. Dus we mogen het vergeten. Maar als we het vergeten, begint het weer opnieuw.
beste luisteraars. Paus Franciscus zei gisteren na zijn Angelus, omwille van het feit dat het vandaag de 80ste verjaardag is van de bevrijding van het concentratiekamp Auschwitz en ook de internationale dag van herdenking ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust, had hij het ook over het feit dat we veel christenen herdenken vandaag, waaronder veel martelaren. En dat deed me denken aan de heilige Edith Stein, zuster Theresia Benedicta van het Kruis. In het programma Heilige Getuigen hebben we reeds een biografie geschreven door Carmeliet Anders Arborelius, voorgelezen. En ik stel voor dat we daar een fragment van beluisteren, beste luisteraars. U kan het volledige boek op onze website herbeluisteren, radiomaria.be, bij het programma Heilige Getuigen.
In de nacht van 6 op 7 augustus wordt de deportatie voorbereid. In de vroege morgen staan een duizendtal mannen, vrouwen en kinderen in lange rijen opgesteld te wachten. De zusters hebben elkaar nog eerste vrijdag toegefluisterd. De bewaking, tot dusver door Nederlandse politiemannen uitgeoefend, wordt nu door SS-mannen overgenomen. Zo begint dan de bittere tocht naar het oosten, bestemming Auschwitz. Het laatste zekere getuigenis over Edith Stein komt van een Duits priester, Ferdinand Meckens, die op 7 augustus 1942 toevallig in het station van Schifferstadt op een trein wachtte. Komend van Spiers moest ik in Schifferstadt wachten op aansluiting naar Ludwigshaven, waar ik kapelaan was. Op het perron waren er nog twee dames die ik voor leraressen hield. Op spoor 5 reed een lange goederentrein met alleen maar gesloten wagens en één personenrijtuig binnen. In het personenrijtuig zaten er soldaten. En toen ik merkte dat er leven in de goederenwagens was, dacht ik aan dieren. Dan hoorde ik stemmen en maakte bij mezelf de bedenking: Och God, er zitten daar mensen in. Oh, die stumpers. Ik draaide me even om. De priester stond aanvankelijk met de rug naar de trein gekeerd. En daar zag ik door een met prikkeldraad getraliede lichtopening uit het donker twee klare ogen. En de vraag kwam: Bent u niet in het convict geweest? Ik ken u. Ik ben zuster Benedicta, Edith Stein. Brengt u alstublieft vriendelijke groeten over aan prelaat Lauer en aan de zusters van Sint Magdalena. Als de trein vertrekt, laat ik een stukje papier vallen. Een minuut later liet ze een briefje vallen. Ik liep ermee naar de twee dames en vroeg: Zijt u soms geen leraresse? Kent u zuster Benedicta, Edith Stein? Zojuist is zij in deze goederentrein weggereden. Dit briefje heeft ze naar buiten geworpen. Wees zo goed het te bezorgen. Daarna verdwijnen alle sporen van zuster Benedicta. Na een treinreis van 2 verschrikkelijke dagen heeft ze het lugubere Auschwitz bereikt. Als vrouw en 50-jarige komt zij, net als haar zus Rosa, voor arbeid niet meer in aanmerking en moet dus onmiddellijk vergast zijn. Zo is 9 augustus hoogstwaarschijnlijk de dag van Edith Steins dood, de dood van een martelares en wel in dubbele zin, voor haar volk en voor de kerk. Hoofdstuk 7, Mystica. De vraag wordt soms gesteld of Edith Stein echt een mystica was. Het antwoord hangt er natuurlijk van af wat men onder mystiek verstaat. Dit woord wordt immers vaak in ver uiteenlopende samenhangen gebruikt, zodat de oorspronkelijke betekenis vervaagd is. Eigenlijke mystiek zou men kort kunnen omschrijven als een ervaring van God, die zelf de mens zijn tegenwoordigheid te kennen geeft. In het christendom is mystiek altijd verbonden met het Christusmysterie, dat door de werking van de Heilige Geest ervaarbaar in een mensenleven verwerkelijkt wordt. door de gemeenschap met Christus, die een levende werkelijkheid geworden is, als het ware een tastbaar aanwezige persoon, wordt de mens binnengeleid in het drie-ene leven van God. Duidelijkheidshalve moet hierbij gevoegd worden dat die goddelijke aanwezigheid geenszins betekent dat de mens God als het ware in zijn greep zou hebben. God overstijgt altijd oneindig alles wat wij kunnen ervaren. Daarom beklemtoont de echte christelijke mystiek altijd Gods transcendentie. God is ongenaakbaar voor de mens, al kunnen wij ook door de goddelijke deugden van geloof, hoop en liefde tot een zekere ervaring van zijn aanwezigheid komen. Daarom betekent een groeien in dit mystiek leven, in Gods tegenwoordigheid, altijd ook een groeiend inzicht in het feit dat God oneindig groter is dan alles wat we van hem kunnen ervaren. Nota van de schrijver. Zo is een van de grote gunsten die God in dit leven terloops aan een ziel bewijst, dat hij haar op duidelijke wijze zo'n verheven inzicht en gevoel van God geeft, dat zij duidelijk begrijpt hem eigenlijk helemaal niet te kunnen begrijpen of voelen. Van Johannes van het Kruis, Geestelijk Hooglied, strofe 7, nummer 9. In Edith Stein's Wege der Gotteserkenntnis komt er een passage voor waarin ze klaar het wezenlijke van de mystiek omschrijft. We stellen nu de vraag, wat geeft een profeet de zekerheid dat hij voor God staat? Het zien met de ogen of met de verbeeldingskracht hoort er niet noodzakelijkerwijze bij, zegt ze. Dit alles kan wegvallen, zonder dat de innerlijke zekerheid dat het God is die spreekt, verdwijnt. Deze zekerheid kan steunen op het gevoel dat God aanwezig is. Men voelt zich in zijn diepste wezen door hem, de aanwezige, beroerd. Dit is het wat we Gods ervaring in de meest eigenlijke zin noemen. Het is de kern van alle mystieke ervaring, de ontmoeting met God van persoon tot persoon. Hiermee kan, maar dan als een niet-essentieel begeleidingsfenomeen, een zintuiglijk visioen, zoals dat van Jesaja, gepaard gaan. Het essentiële van de mystiek is dus voor Edith Stein duidelijk de persoonlijke ontmoeting van de mens met de persoonlijke God. De zogenaamde mystieke verschijnselen, visioenen, extase enzovoort, behoren niet tot het wezen van de mystiek. En feitelijk verdwijnen ze meestal naarmate het mystieke leven tot ontwikkeling komt. Dergelijke bovennatuurlijke fenomenen schijnen in Ediths leven niet te zijn voorgekomen. Aan de andere kant kreeg ze herhaaldelijk, zoals reeds aangeduid, zekere inzichten wat het geloof en haar persoonlijke roeping betreft, die als van mystieke aard kunnen beschouwd worden. Haar geestelijke leider, Raphaël Walzer, getuigt dat ze in Beuron mystieke genade ontving, die haar hielpen zich in het mysterie van de kerk te verdiepen. Zelf was Edith uiterst gereserveerd wat haar geestelijk leven betreft, en zelden geeft ze ons de kans in het geheim van haar persoonlijk gebedsleven door te dringen, tenzij we tussen de regels doorlezen. Hetgeen Edith vertelt over haar roeping tot de Karmel en het ongeveer gelijktijdig aanvoelen van een speciale roeping voor haar Joodse volk, is een tamelijk duidelijke aanwijzing dat ze op mystieke wijze inzicht kreeg in hetgeen God met haar voorhad. Dit inzicht blijkt opnieuw uit de drie korte teksten uit het jaar 1939. Daarin drukt ze uit wat God haar liet voorvoelen over de wijze waarop ze aan het verzoeningswerk van Christus zal mogen deelnemen. Ze geeft er de indruk heel doordrongen te zijn van het Christusmysterie. Ze beschouwt haar eigen kleine leven als een deel hebben aan het zijne. Ze sterft met hem om ook met hem op te staan en door hem vrucht te dragen voor de wereld. Deze christocentrische houding is typisch voor Edith en we mogen gerust beweren dat haar mystiek heel op Christus is gericht. Zelf wordt ze kleiner en treedt ze op de achtergrond, opdat Christus in al zijn heerlijkheid mag stralen. Haar persoon en haar geestelijk leven zijn van geen waarde, alleen Christus heeft belang. Juist daarom is Edith zo weigerachtig om over haar geestelijke ervaringen te spreken. Alleen al de uitdrukking is bijna ondenkbaar in haar mond. Toch ontglippen haar soms uitspraken over haar wijze van bidden. In het begin van haar kloosterleven schrijft ze: "Ook nemen mijn meditaties geen hoge vlucht, maar ze zijn meestal zeer bescheiden en eenvoudig. Het beste erin is de dankbaarheid omdat ik deze plaats heb gekregen als mijn aardse tehuis en een trede naar het eeuwige tehuis." Ze was dus even bescheiden in haar gebed als in heel haar verschijning. Edith houdt van het gebed. Vanaf haar doopsel begon ze er zoveel tijd aan te besteden als het haar mogelijk was. In Spiers en Beuron trekken haar lange gebedsuren de aandacht en wekken soms zelfs kritiek. Urenlang kan ze onbeweeglijk en diep ingetogen geknield voor het tabernakel zitten. Wat nu niet betekent dat er iets sensationeels aan haar gebed zou zijn. Ze wil eenvoudig bij de Heer zijn. Natuurlijk wordt dit intens gebedsleven in de Karmel verder gezet. Maar daar krijgt ze te maken met een moeilijkheid die niet zo zeldzaam is, juist bij mensen met een contemplatieve levenswijze, namelijk slaperigheid. Zelfs grote heiligen bleven er niet van verschoond. Bijvoorbeeld Theresia van Lisieux, die gedurende een groot deel van haar tijd aan het inwendig gebed gewijd, alleen maar kon vechten tegen de slaap. Dit had natuurlijk niets met lauwheid te maken. Theresia kon gedurende de dag nauwelijks een paar minuten laten voorbijgaan zonder aan God te denken. Dikwijls is zulke slaperigheid een gevolg van een tekorte nachtrust of van de monotone levenswijze van het klooster. Een zuster van Echt vertelt over zuster Benedicta. In het koor, tijdens de meditatietijd, zat ze vaak te knikkebollen. Dat kwam vast door dat vroege opstaan. Vooral in het tweede half uur tijdens het hokken, het geknield op de voeten rusten, zat ze vaak te knikkebollen. Als men haar dan wel eens aanstootte, reageerde ze heel vriendelijk en dommelde dan vaak rustig verder. Zelf stootte ze anderen ook aan als die dreigden in te slapen. Het is tekenend dat de enige echt positieve uitlating die Edith over haar eigen gebed heeft nagelaten, uit het kamp van Westerbork stamt. In haar laatste briefje naar Echt, dat we reeds aanhaalden, schrijft ze: "Kon tot nu toe heerlijk bidden." Edith wil nooit de aandacht op haar godsgemeenschap vestigen. Ze is immers zelf in dit verband zonder belang. Maar nu ze op tastbare wijze aan Christus lijden deel mag hebben, nu kan ze ook één enkele keer eens wat zeggen over haar gebed. Wat er juist gebeurd is, weten we niet. Misschien werd ze in dat grote lijden deelachtig aan de bovenaardse kracht, die altijd de martelaar de moed heeft gegeven om in navolging van de Heer het offer van hun leven te brengen. Mystiek en martelaarschap zijn in het christendom altijd samengegaan. Hoe angstig en laf ze op zichzelf ook zijn, de martelaren mogen op speciale wijze de kracht van Christus' bijzonder tegenwoordigheid in zich ervaren. Juist dat geeft hun de moed om in vereniging met hem hun leven te offeren, opdat de wereld aan zijn leven en bevrijding deel mag hebben. Nota van de schrijver: dit blijkt reeds duidelijk bij de eerste martelaar Stefanus. Bij Ignatius van Antiochië zijn martelaarschap, eucharistie, de mystieke godservaring en de apostolische vruchtbaarheid vier aspecten van één en dezelfde werkelijkheid. Zo schrijft hij onder meer in zijn brief aan de Romeinen, hoofdstuk 4, vers 1, laat mij toch voedsel voor de wilde dieren worden, waardoor ik tot God moet geraken. Ik ben een tarwe van God en door de tanden van de wilde dieren wil ik vermalen worden, om een zuiver brood voor Christus bevonden te worden. Deze martelaarsmystiek is in alle tijden een levende werkelijkheid geweest voor de vervolgde christenen, niet het minst voor de talloze, anonieme martelaren van onze eeuw.
On the sea.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars van Radio Maria. Paus Franciscus maakt zich zorgen over de hersenrot die wordt veroorzaakt door scrollen. Dat zei hij in een toespraak tot de deelnemers aan het jubileum van de communicatoren, jubileum van de communicatie die op 25 januari 2025 werd vrijgegeven. Hij spoorde journalisten aan om moedig te zijn en verhalen van hoop te vertellen. De paus, die journalisten en communicatieverantwoordelijken ontmoette in een volle Paulus VI zaal, zei dat hij zijn 9 pagina's tellende toespraak niet gelijk wilde voorlezen, omdat de maag begint te knorren. En daarom vroeg hij om de toespraak uit te delen aan de deelnemers. Eerder op de ochtend, in een andere toespraak voor de rectoren van Franse seminaries, had hij een erg hese stem en ook hoesbuien gehad. De paus improviseerde een paar woorden voor zijn gasten en drong er bij de journalisten aan om waarheidsgetrouw te zijn. Niet alleen in wat ze zeggen, maar in wie ze zijn, in hun innerlijk leven. In zijn toespraak tot alle aanwezigen prees de paus de moed van de journalisten die hun leven riskeren om de waarheid te achterhalen en de gruwelen van de oorlog aan de kaak te stellen. In het bijzonder prees hij degene die hun werk met hun eigen bloed ondertekende. Hij gaf ook aan dat 2024 een van de dodelijkste jaren voor journalisten was. Ik roep de machthebbers op om ervoor te zorgen dat alle onterecht gevangene journalisten worden vrijgelaten. Dan rong hij aan en hij riep op om de persvrijheid te verdedigen en te beschermen. Zonder dit, zei hij, lopen we het risico dat we waarheid niet langer van leugens kunnen onderscheiden. En de paus maakte zich ook zorgen over de hersenrot die wordt veroorzaakt door de verslaving aan het constant scrollen op sociale media. Hij zei dat jongeren hierover onderwezen moeten worden en moeten leren om bewust informatie tot zich te nemen. Hij gebruikte het woord scrollen in het Engels en merkte op dat hersenrot, putrefazione cerebrale in het Italiaans, het woord in het jaar is in de Oxford Dictionary. De paus moedigde journalisten verder aan om de goede strijd te voeren door verhalen van hoop te vertellen. En dit komt overeen met het thema van zijn boodschap voor de Werelddag van de Communicatie eerder deze week. En ongeveer 9000 deelnemers, beste luisteraars, hebben deelgenomen aan het jubileum van de communicatie in Rome, het eerste evenement van dit jubeljaar. We weten ook dat meerdere programmadirecteurs van Radio Maria's daaraan deelnemen, onder andere vader Alexei, directeur van Radio Maria Oekraïne, en ook priester Marco Luis van Radio Maria Portugal is ook naar deze jubileum geweest. En op vrijdagavond verzamelden de deelnemers zich in de basiliek van Sint-Jan van Laterane voor een boeteliturgie, gevolgd door een mis die werd opgedragen door kardinaal Baldassera Reina, de vicaris van Rome, op het feest van Franciscus van Sales, patroon van de journalisten. Bij het eerste licht op zaterdagochtend maakte een groot aantal journalisten de pelgrimstocht langs de Via della Conciliazione naar de Sint-Pietersbasiliek om door de heilige deur te gaan. Daarna luisterden de deelnemers in de Paulus VI hal naar 2 toespraken van prestigieuze gasten. De Filipijnse journaliste Maria Ressa, winnares van de Nobelprijs voor de Vrede in 2021, en de Ierse journalist en schrijver Colm McCain. Daarna luisterde ze naar een concert van de Italiaanse koordirigent en violist Uto Ughi, voordat Paus Franciscus zijn entree maakte onder daverend applaus. Na zijn korte toespraak nam de paus een lang moment om door de menigte te gaan en de aanwezige pelgrims te begroeten en met hen van gedachten te wisselen. Het jubileum voor de communicatie ging verder door met conferenties over communicatieberoepen, gevolgd door een mis in de Sint-Pietersbasiliek op zondagochtend ter gelegenheid van de zondag van het Woord van God. Ook hadden ze op zaterdagavond nog plechtige vespers. En het volgende bijzonder jubileum, beste luisteraars, vindt plaats van 8 tot 9 februari, het jubileum van de strijdkrachten, politie en veiligheidsagenten. En beste luisteraars van Radio Maria, vanavond in het programma Radio Vaticaan gaat u kunnen luisteren naar de toespraak van Paus Franciscus voor deze bijzondere jubileum van de wereld van de communicatie.
Thank you.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Nog een Bijbelvers voor deze week. Kom, o Heilige Geest. En ik trek een kaartje. Gij zijt de God van mijn behoud. U verbeid ik elke dag beter. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 25, vers 5. Gij zijt de God van mijn behoud. U verbeid ik elke dag beter. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.